Het is tijd Matthäus 1 opzoeken, terwijl de attributen hier op orde worden gemaakt. Ja, dankjewel. We gaan met elkaar Matthäus 1 lezen. En schrik niet, we lezen ook het geslachtsregister. En dat wordt ook het hoofdmenu voor deze ochtend. Dus u kunt nog weg. Goed, Matthäus 1. Overzicht van de afstamming van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham. Abraham verwekte Isaac, Isaac verwekte Jacob. Jacob verwekte Juda en zijn broers. Juda verwekte Peres en Zerach bij Tamar. Peras verwekte Gesron. Gesron verwekte Aram. Aram verwekte Aminadab. Aminadab verwekte Nachson. Nachson verwekte Salmon. Salmon verwekte Boas bij Rahab. Boas verwekte Obed bij Rut. Obed verwekte Isaï. Isaï verwekte David, de koning. David verwekte Salomo bij de vrouw van Uria. Salomo verwekte Rechabiam. Rechabiam verwekte Abia. Abia verwekte Asaf. Asaf verwekte Jozafat. Jozafat verwekte Joram. Joram verwekte Uzzia. Uzzia verwekte Jotam. Jotam verwekte Achas. Achas verwekte Hiskia. Hiskia verwekte Manasse. Manasse verwekte Amos. Amos verwekte Josia. Josia verwekte Jechonja en zijn broers ten tijde van de Babylonische ballingschap. Na de Babylonische ballingschap verwekte Jechonja Sealtiel. Sealtiel verwekte Zerubabel. Zerubabel verwekte Abiud. Abiud verwekte Eliakim. Eliakim verwekte Azor. Azor verwekte Zadok. Zadok verwekte Achim. Achim verwekte Eliud. Eliud verwekte Eleazar. Eleazar verwekte Mattan. Mattan verwekte Jacob. Jacob verwekte Jozef, de man van Maria. Bij haar werd Jezus verwekt, die Christus genoemd wordt. Van Abraham tot David telt de lijst dus 14 generaties. En van David tot de Babylonische ballingschap 14 generaties. En van de Babylonische ballingschap tot Christus 14 generaties. De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkt aan Jozef, maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de Heilige Geest. Haar man Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover om haar in het geheim te verstoten. Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer. En de engel zei, Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen. Want het kind dat ze draagt is verwekt door de Heilige Geest. Ze zal een zoon baren, geef hem de naam Jezus. Want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden. Dit alles is gebeurd, opdat in vervulling zou gaan wat bij monden van de profeet door de Heer is gezegd. De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren. En men zal hem de naam Immanuel geven. Wat in onze taal betekent God met ons. Jozef werd wakker en deed wat de engel van de Heer hem had opgedragen. Hij nam haar bij zich als zijn vrouw. Maar hij had geen gemeenschap met haar voordat ze haar zoon gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus. Tot zover uit het woord van God. Het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Twee delen van de Bijbel. En we zijn hier op de eerste pagina beland van het Nieuwe Testament. Nou, moet u die naam wel met een korreltje zout nemen. Wellicht weet u dat ik uit Delft kom. Daar ben ik geboren, getogen, school geweest, studie gevolgd, nog een tijdje gewoond. En in het centrum van Delft had je een aantal markante kerken. En de twee grootsten, die noemden wij dan altijd de Oude Kerk en de Nieuwe Kerk. Nou, die Oude Kerk was echt heel oud. Die was ergens 1100 zoveel is het eerste fundament gelegd. Ze hebben een jaar of 100 aan gebouwd. Dus echt een oud ding. Die Nieuwe Kerk, die is niet zo oud als die Oude Kerk. Die is niet in 1180, maar in 1280 gesticht. Maar blijkbaar in die tijd sprak men erover, we hadden de Oude Kerk al en nu komt er een nieuwe bij. En dat gebruik heeft men 800 jaar volgehouden, zodat men vandaag nog steeds spreekt over de Oude en de Nieuwe Kerk. Dat geldt eigenlijk ook voor het Oude en het Nieuwe Testament, want het Nieuwe Testament is inmiddels ook bijna 2000 jaar oud. En als we dan het Nieuwe Testament beginnen, het gaat niet helemaal goed, hij pakt hem twee keer, deze. Als we het Nieuwe Testament beginnen, dan krijgt u meteen als openingsakkoord het geslachtsregister van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham. Nou, zijn geslachtsregisters zijn buitengewoon interessante dingen. Zo kan ik u mededelen dat ik van Karel de Grote afstam, in de 35e generatie. Mijn vader heeft dat uitgezocht, dus dat is... Ja. Dus David ook trouwens. Nou is het goede nieuws. Het goede nieuws is dat u allen ook van Karel de Grote afstamt. Want er zijn zoveel grootouders in die tijd, als u 35 generaties teruggaat, dat u dan vast ook ergens bij één of bij meerdere van de lijnen bij Karel de Grote uitkomt. Het enige verschil tussen u en mij is dat ik weet hoe die lijn loopt en u nog niet. Maar dat kunt u allemaal laten nazoeken. Maar het Nieuwe Testament begint ook met een geslachtsregister. En ook dat is belangrijk. Dat het Nieuwe Testament met zoiets, ik zou bijna zeggen, zoiets saais opent als een stamboom. Waarvan u halverwege het voorlezen misschien al zuchtend gezegd hebt van, wat moeten we hiermee? Nou, de betekenis staat in het eerste vers. Het is het geslachtsregister van Jezus Christus, wat teruggaat naar David en teruggaat naar Salomo, naar Abraham. Hij pakt hem steeds twee keer. Zou jij willen klikken? Want dit werkt niet helemaal. Mag de volgende? Maar als u dit vers vergelijkt met wat er aan het begin van het Oude Testament staat, dan vindt u eigenlijk precies zo'n uitdrukking in Genesis 5. Vlak na de schepping en de zondeval, dan staat er, dit is het geslachtsregister van Adam. En diezelfde frase, diezelfde woorden, die vindt u in het Nieuwe Testament aan het begin van het Nieuwe Testament. Je zou bijna kunnen zeggen dat het Oude Testament het geslachtsregister is, de geschiedenis van de eerste Adam. Hoe de ellende de wereld is binnengekomen. En het Nieuwe Testament het geslachtsregister is, de stamboom, de geschiedenis van de laatste Adam, degene in wie God alle beloften tot vervulling laat komen en die een nieuw mensengeslacht zal gaan invoeren. Mag de volgende. Ook interessant als u naar het Oude Nieuwe Testament gaat, is een zijweggetje. De eerste vraag in het Oude Testament, dat is eigenlijk de vraag van God naar de mens, Adam, in de Hof van Eden. Als Adam van die vrucht gegeten heeft en hij en Eva zich verstopt hebben, dan wandelt de Heere God in de hof en dan klinkt daar de vraag van God, Adam, waar ben je? De vraag van God naar de mens. De eerste vraag in het Nieuwe Testament is de vraag van de wijzen uit het oosten, als ze daar in Jeruzalem aankomen en ze vragen Herodes, waar is geboren de pasgeboren koning van de Joden? Je zou kunnen zeggen, de eerste vraag in het Nieuwe Testament is de vraag van de mens naar God. De weg terug naar God. De volheid van de tijd. Mag de volgende? Want dit is, ja. Galaten 4 vers 4. Op een bepaald moment was de geschiedenis op het punt gekomen dat God bepaald had, nu is het tijdstip, nu is het moment gekomen om in te grijpen. Het hele Oude Testament, u kent het, er gebeurt van alles. Aan mooie dingen, maar ook heel veel ellende, ook heel veel zonde, ook heel veel afval. En op een bepaald moment heeft God gezegd van dit is het moment wat ik in mijn profetische woorden heb aangekondigd. Het moment waarop ik een keer ga brengen in de geschiedenis van de wereld, geschiedenis van de mensen. Er staat zo prachtig mooi in Galaten 4, vers 4, dat de volheid van de tijd gekomen was. Het moment dat God bepaald had, nu is de tijd vol, nu is het moment gekomen dat Gods Zoon persoonlijk de wereld binnentreedt om hier verandering te brengen voor u en voor mij. Volgende. En dan leest u in het Nieuwe Testament dat God begint met 4 evangeliën. Het verslag van hoe God de wereld verandert, het verslag van hoe de Heer Jezus de wereld binnenkomt, dat leest u in 4 evangeliën. En dan zou u denken dat zijn 4 verhalen die ongeveer hetzelfde zeggen, dat is helemaal niet waar. Elk evangelie heeft een eigen boodschap. Beschrijft het leven van de Heer Jezus vanuit een andere invalshoek. En elk evangelie voegt iets toe om te begrijpen wie de Heer Jezus Christus is. Heel bekend, als u het kerstverhaal vergelijkt tussen Matteüs en Lucas, wordt het meteen duidelijk. In Lucas schetst Lucas, dat was een arts, die schetst hoe de Heer Jezus echt mens geworden is. Dus daar vindt u dat de Heer Jezus, het verhaal van de Heer Jezus, geboren is. Dat hij in doeken wordt gewikkeld, in een kribbe wordt gelegd. Daar leest u die hele menselijke dingen. Daar leest u ook dat hij opgroeit als 12-jarige Jezus, in de tempel komt. Dat zijn dingen die vindt u in het evangelie van Lucas. Want het gaat erover dat de Heer Jezus als mens bij ons is gekomen. Het kerstverhaal in Matteüs is heel anders. Dat kerstverhaal dat heeft een heel andere betekenis. Het zijn dezelfde gebeurtenissen, andere dingen die naar voren worden gehaald om eigenlijk iets anders duidelijk te maken. En dat leest u eigenlijk al in dat eerste vers wat we gelezen hebben. Geslachtsregister van Jezus Christus. Matteüs schreef aan Joodse mensen die hebben gehoord geslachtsregister van Jezus de Messias. Wat Matteüs in zijn evangelie benadrukt, is het feit dat de Heer Jezus de lang verwachte Messias is. De volgende. De Heer Jezus als koning. Dat is het thema van Matteüs. Dus daar vindt u ook niet dat hele gebeuren met de herdertjes en die kribben. Dat is Lucas. Wat u in Matteüs vindt, u vindt niet Maria op de voorgrond, maar Jozef, de afstammeling van koning David. En in hoofdstuk 2 ziet u notabene de wijzen uit het oosten komen om de koning der Joden te zoeken. Zo begint het Nieuwe Testament met het evangelie van Matteüs om duidelijk te maken, Jezus Christus is de lang verwachte Messias. Hij is de koning die God beloofd heeft. En als u goed leest, leest u dat ook hier in dit geslachtsregister terug. Volgende. Bijvoorbeeld in vers 6, daar wordt gesproken over David, en dan staat een kommaatje, de koning. Wat is dat voor een rare mededeling? Er staan veel meer koningen in het lijstje. Maar juist bij David wordt eventjes toegevoegd, dit is de lijn van David, de koning. Want de Heer Jezus stamt uit het koningsgeslacht van David. Hij is de zoon van David. De zoon van David, van wie de profetieën zeggen dat hij straks op de troon van Israël zal zitten. Zo'n heel klein woordje in zo'n geslachtsregister geeft al aan van hier gaat het om. Jezus de Messias stamt af van David. 14 geslachten telt Matteüs van Abraham tot David. 14 geslachten van David tot de ballingschap. 14 geslachten van de ballingschap tot Christus. 14, 2 keer 7. Sommige uitleggers zeggen dat wil eigenlijk zeggen 6 keer 7 geslachten worden hier benoemd. En na het zesde zevental volmaakt te hebben gemaakt, vol te hebben gemaakt, komt als het ware het zevende zevental. En daar verschijnt de Heer Jezus Christus. Dan hebt u weer wat in Galaten 4 stond, die volheid van de tijd. Als de Heer Jezus Christus komt, de volgende. Ik kan het ook anders zien. Je hebt drie lijstjes in Matthäus 1. Het eerste lijstje is van Abraham tot David. Je zou kunnen zeggen, dat gaat over de geschiedenis, hoe God vanuit Abraham één man een volk maakt. En daar een koning, koning David, aan het hoofd van dat volk zet. Dat tweede tijdvak tussen David en de ballingschap is een tijdvak van verval. Hoe het koningschap in verval raakt en uiteindelijk de legers van Babel Jeruzalem innemen en een einde maken aan het koningschap van Juda. En dat derde tijdvak, dat begint met de ballingschap en het gaat dan tot de geboorte van de Heer Jezus, is eigenlijk het tijdvak wat uitziet naar de komst van de Messias. Het herstel wat God gaat brengen, wat God gaat geven. En dat is eigenlijk ook wat je hier in deze volgende, wat je hier ziet in dit geslachtsregister. Als je het heel kort samenvat, dan zeg je de Heer Jezus stamt van Jozef af, zijn vader. En dan gaat er een lijn naar koning David en naar Abraham. Abraham, de man die God geroepen heeft uit een ver land en aan wie God een volk heeft beloofd. En dan David, de man die God van achter de schapen geroepen heeft om koning te worden over dat volk. Dat is wat u hier in Matthäus 1 vindt. En eigenlijk, mag de volgende, de boodschap is eigenlijk de Heer Jezus, die ik, Matthäus, aan u presenteer, is de rechtmatige zoon van David, de rechtmatige koning voor Juda. Luister goed wat ik ga beschrijven. Ik ga aantonen in mijn evangelie. Het begint in hoofdstuk 1 en dat gaat 28 hoofdstukken door. Dat we niet met zomaar iemand te maken hebben, maar met de koning die God aan ons beloofd heeft. De koning die God voor ons gesteld heeft. Als u Matthäus 1 leest, dan zegt Matthäus dat ook precies zo. Mag de volgende? Matthäus 1, vers 21, daar zullen we nog een paar keer op terugkomen, dit vers. Daar staat de belofte dat Maria, van de engel, dat Maria een zoon zal baren en u zult hem de naam Jezus geven. En dan staat er, want hij zal zijn volk behouden van hun zonden. Let op, er wordt niet gesproken over hij zal het volk van God behouden van hun zonden. Niet gesproken over hij zal Israël behouden van hun zonden. Maar er wordt gesproken over hij zal zijn volk behouden van hun zonde. Want de persoon die geboren wordt, is degene aan wie dat volk toebehoort. Hij is de koning van dat volk. En als koning van dat volk zal hij zichzelf voor dat volk opofferen. Matthäus 1 zegt eigenlijk al haarscherp, de Heer Jezus is degene die de koning is van Israël. Lang verwacht, beloofd, geboren uit de lijn van David, uit de lijn van Abraham. En hier is hij nu. En nog een dingetje. De naam Jezus. Zij zal een zoon baren, u zult hem de naam Jezus geven. Jezus betekent de Heere redt. Het is precies dezelfde naam als Jozua in het Oude Testament en ook als Hosea in het Oude Testament. Het is een beetje verbasterd in het Grieks, Jezus. Jezus was een hele bekende naam trouwens in die tijd. Hij heette in heel veel jongens Jezus. Maar dit gaat over Jezus de Messias. Jezus, de persoon door wie God zijn volk gaat verlossen. Goed, nog één uitweggetje en dan gaan we wat dieper naar het geslachtsregister kijken, want dat had ik u beloofd, u zult het popelen, zie ik. Er staat nog een geslachtsregister in de Bijbel van de Heer Jezus. Dat vindt u Lucas 3. En dat is niet helemaal hetzelfde als het lijstje wat we in Matthäus 1 vinden. Ik heb de dingen hier naast elkaar gezet. Heel simpel. Even kijken hoe dit dan werkt. Werkt het lampje? Werkt het niet? Ik zou niet weten hoe dat werkt. Geen pointer, moet ik even zo doen. Links is wat we net gezien hebben in Matthäus. Dat is de lijn die naar de Heer Jezus gaat via Jozef, Salomo, koning David en Abraham in blauw. Wat u in Lucas vindt, dat is dat rechter gedeelte, is in groen. Dat is de lijn, en de meeste, veel uitleggers denken dat dat niet de lijn van Jozef is, de lijn van de vader van wie de rechten op de troon worden overgedragen, maar de lijn van Maria, de moeder. En dan is dat de lijn die gaat via Maria, Nathan, naar koning David. Dat is niet de Nathan als zangleider, dat snapt u natuurlijk wel. Ook niet de Nathan die de kaars heeft aangestoken. Zelfs niet Nathan de profeet. Dat is Nathan, een andere zoon van David. David had vele vrouwen en een van die zonen heette Nathan. Dat komt dan bij koning David. Maar wat u dan in Lucas vindt, dat is ook weer heel opmerkelijk. De koningslijn in Matthäus, die stopt bij Abraham. Daar beginnen de beloften van het volk. Daar wordt het volk geboren, waar dan de koning uit afstamt. In Lucas, weet u het nog, gaat het niet om het koningschap van de Heer Jezus, maar gaat het over het mens zijn van de Heer Jezus. En daar is dus de lijn via Maria, die loopt ook via David, die loopt ook via Abraham, maar die gaat dan verder. Die gaat helemaal terug tot Adam, om te laten zien dat de Heer Jezus echt 100% mens is. Sterker, van Adam staat er dan de Zoon van God. Dat zijn die twee geslachtsregisters. Laten we verder rusten. Goed, nu dan drie vragen voor u om u een beetje wakker te maken. Als u opgelet hebt, dan heeft u nogal wat gekke dingen gelezen in dat geslachtsregister, hoop ik tenminste. Vraag 1, ik ga ze zo meteen ook de antwoorden geven, maar u kunt er vast over peinzen en piekeren, is van wie hoort er niet in, maar staat er wel in? Dat is echt iets voor een quiz, hè? Zo'n kerstavondquiz. Dan kunt u hier nog eens over nadenken. Wie hoort er niet in, maar staat er wel in? Vraag 2, de omgekeerde vraag. Wie hoort er wel in, maar staat er niet in? En de derde vraag, wie is het zwarte schaap in dit hoofdstuk, in deze lijst? Nou, laten we daar eens bij stilstaan, want u zult zien dat dat best hele belangrijke vragen zijn. Ook geslachtsregisters behoren tot het geïnspireerde woord van God. En ook daar wil God iets mee zeggen. En ik hoop dat u aan het eind van deze boodschap ook iets meer gevoel heeft voor het grote belang wat er aan die namenlijst zit. Allereerst dus die vraag, wie hoort er niet in, maar staat er wel in? Heeft trouwens iemand een idee? Serach? Rahab? Rahab wordt al warmer. Ja, mag de volgende? Want dit, heeft u door wat dit is? Dit zijn vier dames, vier vrouwen. Er worden vier vrouwen genoemd in het geslachtsregister. Wat helemaal niet gebruikelijk was. En wat ook eigenlijk de wenkbrauwen doet fronzen. Weet u ook wie dat zijn, die vier vrouwen? Tamar? Rahab? Rut en? De vrouw van Uria. Batseba. Mag de volgende? Dan heeft u de woorden erbij. De plaatjes zouden dit moeten uitdrukken. Iemand heeft dat heel creatief beschreven. Tamar, Rahab, Rut en Batseba. En dat is heel bijzonder. Want als wij een geslachtsregister hadden geschreven over de Heer Jezus, dan hadden we iedereen genomen behalve deze. Nou, misschien Rut nog een beetje wel. Maar dan hadden we Sarah genomen. Dan hadden we Rebecca genomen. Of Lea. Of, hè, van die grote geloofsvrouwen. Die hadden er een plek in gekregen. Maar niet deze dames. Tamar, volgde. Tamar, weet u nog, Genesis 38. Midden in het verhaal van Jozef staat het verhaal van Juda. Juda, die een aantal zonen heeft. Die oudste zoon, die trouwt dan met Tamar. Er overlijdt. En dan, zoals het vroeger ging met het zwagerhuwelijk, dan moest de tweede zoon die plaats innemen van de eerste zoon. Dat was Onan. En die weigerde gemeenschap te hebben met zijn vrouw. Beide zonen waren slecht, deden slechte dingen voor de ogen van God. En God doodde hen, staat er. En de jongste zoon was nog te jong. En Juda zegt van, nou later als hij groot is, dan mag je met hem trouwen, Tamar. Heeft hij nooit gedaan. En toen heeft Tamar zich verkleed als prostituee, als hoer. En heeft ze geslapen met Juda. En is daar ook zwanger van geraakt. En daar is Peres uitgeboren. En Peres is dus één van die stamvaders hier in de geschiedenis. De volgende, ook al zo'n vrolijk figuur, Rahab. Rahab, weten we bij Jericho, dat was een van die mensen, die dames die daar woonden, maar dat was een prostituee, net als Tamar eigenlijk. En die verspieders komen en Rahab heeft die verspieders toen onderdak geboden. En vervolgens bleef dat stukje muur ook staan, terwijl de rest van de stad instortte. Volgende, Rut, die kennen we natuurlijk, komt uit Moab, is met Naomi mee teruggegaan. We hebben het een keertje uitgebeeld gekregen hier door de kinderen. Is met Naomi teruggegaan en heeft daar Boaz getroffen op het veld. Een heel bekend verhaal. En tenslotte hebben we dan Batseba. Batseba die op een gegeven moment David verleid heeft. En dat David met haar gemeenschap had en daar ook kinderen uitgeboren zijn. En het vervelende was, er was nog een man, Uria, die moest eerst even nog omgelegd worden, alvorens dat mogelijk was. Nou, dat zijn de dames, de vrouwen, die hier in dit geslachtsregister aan bod komen. Volgende. Wat je zou kunnen zeggen is dat tenminste drie daarvan toch wel naar de maatstaven toen en zelfs naar de maatstaven nu toch wel gezondigd hadden. Tamar, met de slapen met je schoonvader. Rahab was een landverraadster. Dat haar eigen stad, haar eigen volk verraadde voor die vreemde Israëlieten die daar aankwamen. En Batseba, wat natuurlijk ook geen fraai verhaal was. Of dat precies de reden is dat ze hier genoemd waren. Er is misschien nog een andere reden, en dat is de volgende. Is dat het eigenlijk ook vier heidenen zijn. Tamar was een Kanaanitische. Rahab kwam uit Jericho, die is daar geboren en getogen, zal een Jerichoïtische zijn, ik weet niet precies hoe dat heet. Rut was een Moabitische, hè, van wie in Deuteronomie staat dat in zoveelste geslacht niemand in de vergadering des Heren zou komen. En Batseba was misschien wel Joods, maar die wordt hier geïntroduceerd als de vrouw van Uria. En Uria was een Hetiet. Dus eigenlijk wat je hier ziet, is dat de buitenlanders in de geslachtslijn van de Heer Jezus worden genoemd. En daar hebt u meteen al een betekenis, een boodschap. Mag de volgende? Want het evangelie van Matteüs is niet alleen een evangelie van de koning komt voor Israël. Het is een evangelie van de koning komt voor Israël en iedereen die hem wil aannemen. U ziet dat bijvoorbeeld heel duidelijk in het evangelie, dat er steeds aandacht is voor die buitenlanders. Alleen al die wijzen uit het oosten in Lucas zijn het die herders van om de hoek die langskwamen bij Jozef en Maria. Matteüs beschrijft die wijzen die uit het verre oosten, uit Perzië kwamen, om de koning te zoeken en te aanbidden. U vindt ook heel duidelijk, hoofdstuk 12, 13, de verwerping van de Messias door het Joodse volk en hoe de Heer Jezus dan zijn boodschap als het ware breder maakt, ook voor iedereen, voor alle volken, voor iedereen die hem wil erkennen. En natuurlijk aan het eind van het boek Matteüs vindt hij juist in het Matteüs-evangelie de zendingsopdracht. Gaat heen en maakt alle volken tot mijn discipelen. Want de koning is niet alleen gekomen voor Israël, hij is gekomen voor de hele wereld. Goed, dat was vraag 1. Wie hoort er niet in? En staat er wel in deze vier vrouwen. Die aangeven hoe groot de genade van God is. Dat je dan zelfs als zondaar in het geslachtsregister van de Heer Jezus mag worden opgenomen. En als er staat dat de Heer Jezus gekomen is om zijn volk te behouden van hun zonde, dat God zonden vergeeft. Tweede vraag. Wie hoort er wel in, maar staat er niet in? Dat is een beetje een vraag voor gevorderd. Eigenlijk een beetje gemeen om die te vragen. Dat is het meest onbekende gedeelte uit de Bijbel. Is iemand die een schot voor de boeg wil doen? Mozes. Ja, maar die zat, was geen, niet in deze lijn, hè? Jochonja wordt genoemd. Kom er zo op. Mag de volgende? Er staat antwoord. Want dan moet u deze lijst eigenlijk vergelijken met wat er in 1 Kronieken 3 staat. En dan ziet u het meteen. Dan ziet u dat er drie koningen ontbreken. Koning Ahazia, koning Joas en koning Amazia. Wie had het trouwens wel gedacht, maar wie durft het even niet te zeggen? Had natuurlijk gekund, hè? Dan vergeven we u. Deze koningen, daar is wel wat bijzonders mee. Want dat is nageslacht van Joram. En Joram, die was getrouwd met Atalia, en dat was een dochter van Izebel, en er kwam heel veel afgoderij in het koningshuis Juda. Dat zijn de zwartste dagen in de geschiedenis van Juda. En het lijkt wel alsof God zegt, die afval en die afgoderij, die was zo heftig in die periode, dat ik deze namen, deze koningen, met al hun zonden, al hun afgoderij, uit de lijst van voorvaderen van de Heer Jezus heb geschrapt. Mag ik de volgende? Tegelijkertijd staat er in Matteüs 1, vers 21, dat de Messias komt om zijn volk te behouden van hun zonden. En daar zie je de genade van God. Als je God zoekt, als je oprecht de Messias zoekt, het kind in de kribbe, de ontmoeting met God, dan wil de Heer Jezus zonden wegnemen, zonden vergeven. En dan kan een Tamar in deze lijn komen, dan kan een Rut in deze lijn komen, een Batseba, dan kan een Rahab komen, dan is de plek voor iedereen. Maar als je God afwijst, ondanks je hoge positie of ondanks wat dan ook, en andere goden dient dan de Heere God, dan wordt je naam gewist als het ware uit de boeken van God. Er is nog een bijzonderheid aan dit geslachtsregister. Dat is de derde vraag. Wie is het zwarte schaap? En dat is ook een beetje een moeilijke, maar wel een hele belangrijke. Want dan komen we ook op dat tweede gedeelte wat we gelezen hebben uit Matteüs 1. Heeft iemand een idee? David? Ja, dat ben jij dan. Maar dat is al. Maar jij wordt niet genoemd. Het zwarte schaap. Ik noem het even zwarte schaap. Om het, maar het is Jechonja, inderdaad. Mag de volgende? Daar staat dat Jozia verwekte Jechonja en zijn broers ten tijde van de wegvoering naar Babel. En met die Jechonja is iets heel bijzonders aan de hand. Want daarover heeft God een vloek uitgesproken. En die vloek is dat geen van zijn nakomelingen ooit op de troon van David zou zitten. En die vloek is nooit ingetrokken. Dus hier heb je een probleem in het geslachtsregister. Hier heb je een probleem. Het probleem is namelijk dat de Heer Jezus afstamt van Jechonja. Dus hoe kan hij dan recht aanspraak maken op de troon van David, terwijl God aan Jechonja die vloek heeft uitgesproken dat geen van zijn nakomelingen ooit op die troon zal zitten. En nu komen we, volgende, bij wat er in het tweede gedeelte staat. Hoe de Heer Jezus geboren is. In Lucas vindt u de aankondiging van de engel aan Maria. De engel heeft toen gezegd, je zal zwanger worden van de Heilige Geest. Hier is een aankondiging van de engel aan Jozef. Jozef was ondertrouwd, verloofd met Maria. En dat had eigenlijk al de betekenis van een huwelijk. Dat is niet zomaar iets van je hebt een vriend of een vriendin. Maar het was al een huwelijk. Je kon alleen die verloving verbreken door een echtscheiding aan te vragen. Daarom wordt er ook gesproken over Jozef dacht van, ze is zwanger. Er zal iets met haar zijn. Ik zal in het geheim die echtscheidingsbrief regelen. Maar Jozef die krijgt dan die boodschap van de engel dat zijn vrouw zwanger is van de Heilige Geest. Ze bleek zwanger te zijn van de Heilige Geest. En de engel komt hem dat dan vertellen. En van de volgende, dan is dit wel heel belangrijk. Die hele stamboom die maakt duidelijk dat het hier gaat om, noem het even, het recht op de troon. Maar het is niet de stamboom uit wie de Heer Jezus daadwerkelijk afstamt. Naar de mens gesproken stamt de Heer Jezus via zijn moeder af van David en van Abraham en van Adam. Maar niet via zijn vaderslijn. Want de Heer Jezus had wel een moeder, maar geen natuurlijke vader. Er staat dat de Heilige Geest over Maria gekomen is. Dat er geen man aan te pas gekomen is. En er staat in het laatste vers van Matteüs 1 dat Jozef geen gemeenschap met Maria had totdat ze een zoon gebaard had. Dus er is geen enkele seksuele gemeenschap geweest tussen Jozef en Maria. Het is volledig het werk van God. Dat noemen wij de maagdelijke geboorte van de Heer Jezus Christus. Niet alleen de ontvangenis, maar ook de geboorte zelf uit de maagd Maria. En als je nou heel precies leest hoe in vers 16 die stamboom eindigt, dan staat er niet, zoals bij al die anderen, A verwekte B en B verwekte C. Dan staat er niet en Jacob verwekte Jozef en Jozef verwekte Jezus. Nee, dan staat er bij Jozef, dat was de man van Maria uit wie Jezus is geboren. Want Jozef heeft de Heer Jezus niet verwekt. Het is de Heilige Geest zelf geweest die de Heer Jezus heeft verwekt. Dus het recht van op de troon van David te mogen zitten komt weliswaar via Jozef, maar de Heer Jezus stamt helemaal niet van Jozef af. Hij stamt helemaal niet van Jochonja af. Hij stamt via die andere lijn die in Lucas staat, stamt hij af van David en van Adam. Volgende. En dit is belangrijk. In vers 22 en vers 23, daar wordt gesproken over die belofte uit Jesaja. Vorige week heeft Dennis erover gesproken, hoe die profetie uitgesproken was aan koning Agas. Een vrouw zal zwanger worden en zal een zoon baren. En die tekst die wordt hier geciteerd. De maagd zal zwanger worden en zal een zoon baren. En men zal hem de naam Immanuel geven. Dat is vertaald God met ons. Als de Heer Jezus geboren wordt, dan is het aan de ene kant een mens, 100% mens. Een babytje wat geboren wordt in een kribbe. Wat alle menselijke behoeften heeft die een baby heeft. En tegelijkertijd, zegt Matthäus, wordt God geboren. Het kind in de kribbe is Immanuel. Immanuel wil zeggen God met ons. God bezoekt zijn volk in de Heer Jezus Christus. Overigens, die profetie hebben we vorige week bij stilgestaan. In de tijd van Jesaja was het teken dat een jonge vrouw zwanger zou worden. Hoeft niet per se een maagd te zijn geweest. Dat Hebreeuwse woord wat daar gebruikt wordt in Jesaja 7, dat is een jonge vrouw. En sommigen zeggen, het is wellicht de geboorte van een opvolger in het koningshuis, Hiskia of iemand anders, als teken. Maar in de Griekse vertaling van Jesaja 7 en ook in Matthäus, wat in het Grieks oorspronkelijk geschreven is, wordt wel het woord maagd gebruikt. De belofte die hier geciteerd wordt, de profetie, gaat erom dat er een maagd zwanger zal worden. Dat de Heer Jezus geboren zal worden met een natuurlijke moeder, maar niet met een natuurlijke vader. Dat hij zijn mensheid, als ik het heel simpel zou uitleggen, maar niemand kan het doorgronden. Zijn mensheid krijgt hij als het ware van Maria. Maar in zijn godheid is hij door de Heilige Geest neergedaald, verschenen, geopenbaard in het lichaam van een babytje in de moederschoot van Maria. Ten slotte, dat is eigenlijk de boodschap van dit hoofdstuk. Het is o zo belangrijk dat als wij het Nieuwe Testament gaan lezen, dat we precies weten met wie hebben wij van doen. We hebben niet te maken met gewoon een babytje wat een mooi romantisch verhaal is en daar kan je van alles van vinden. En wij doen wat kaarsjes aan en het kerstboom doen we nog eens een beetje bijkleuren enzovoort. Daar gaat het niet om. Kerst gaat erom dat God zelf mens geworden is. Dat de Heer Jezus, die God was, die God is, uit de hemel zich verwaardigd heeft om de schepping in te treden. Om zijn volk te bezoeken. Om Israël te redden van hun zonden. En om het evangelie van de verlossing uit te laten gaan naar een ieder. Het zijn drie dingen. De eerste boodschap, de Heer Jezus, stamt af van David. Hij is de Messias. Hij is de rechtmatige koning. Hij is gekomen om die troon op te eisen. Het tweede, de Heer Jezus is geboren uit Maria. Met alle rechten van Jozef. Maar hij is ten diepste geboren, verwekt door Gods geest. Hij is heilig, hij is zonderloos. Hij is Gods zoon. En ten derde, de Heer Jezus is gekomen om u en mij, het volk Israël en elk ander volk op deze aarde, Noord-Korea en alle landen op deze wereld erbij te verlossen. Te verlossen, niet van Romeinen, niet van overheersers, maar de eerste instantie te verlossen van zonde. Om ons terug te brengen bij God. In die diepe intimiteit, die gemeenschap met onze hemelse Vader. Amen. Ik wil met u danken en bidden. en u ook de zegen meegeven. Zullen wij gaan staan? Ja, Heere Jezus, wat zijn het een grote dingen als wij uw woord zo openen. En daar mogen inblikken in wie u echt bent. Hoe u mens bent geworden en onder de mensen hebt gewoond en geleefd en verkeerd en gewerkt. Dat u gesproken hebt en dingen gedaan hebt. En dat u tegelijkertijd de almachtige God van de schepping bent. Die vlees geworden is en bij ons gekomen is in onze ellende. Heer, en dat u de koning bent. De koning met alle rechten op de troon van Israël. Met alle rechten om de zegen voor de aarde straks in te brengen. En dat wij dat uit uw woord mogen weten. En dat wij u ook zo als de gezalfde koning mogen begroeten en mogen ontmoeten. We willen ook bidden voor de komende week als we kerstfeest mogen vieren. Heer, dan willen we bidden dat we deze week in het teken mogen laten staan van wie u echt bent. Wie u bent in het plan van God. Wie u bent naar uw heerlijke persoon. Wie u wilt zijn voor ons. Dank u wel, Heer Jezus, dat u onze zonden wilde overnemen en hebt gedragen. Dat u onze zonden hebt weggedragen op het kruis van Golgotha. Zodat er niets staat tussen ons en God. En wij opnieuw in die gemeenschap met uw God en Vader zijn gebracht. En daarvoor mogen genieten. Dank u wel daarvoor, Heer Jezus. Dank u wel voor uw komst in deze wereld. En zo mag ik u als dienaar van God ook de zegen van Emmanuel meegeven. De Heer Jezus, mens en God, die zegent u en hij behoedt u. De Heer Jezus doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer Jezus verheffe zijn aangezicht over u en geeft u de vrede die hij bewerkt heeft door zijn komst in deze wereld. Amen.
Amen. We willen nog een lied zingen en dan is het echt op naar kerst.